Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Heiligen Getuigen. Wij lezen u voor uit het boek Jezus en de Joodse wortels van de Eucharistie, geschreven door Brent Pietre en vertaald door René de Roo Rijmakers. Wij lezen verder in hoofdstuk 6, de vierde beker en Jezus dood. Jezus gelofte en de vierde beker. Dit zijn niet de enige overeenkomsten tussen het laatste avondmaal en het Joodse paasmaal. Als wij kijken naar de evangeliën van Matteüs en Marcus, zijn ook daar overeenkomsten en verschillen met de rabbijnse traditie aan te wijzen, die mogelijk onthullend zijn. Meteen na de instellingswoorden zegt en doet Jezus iets wat iedere Jood verbouwereerd zou hebben doen staan. Daarna nam hij de beker en na het spreken van het dankgebed reikte hij hun die toe met de woorden: "Drinkt allen hieruit, want dit is mijn bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Maar ik zeg u, van nu af zal ik niet meer drinken van wat de wijnstok voortbrengt, tot op de dag waarop ik met u, nieuw, zal drinken in het koninkrijk van mijn vader." Nadat zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij naar de Olijfberg. Matteüs 26, 27 tot en met 30. En hij sprak tot hen: "Dit is mijn bloed van het verbond, dat vergoten wordt voor velen. Voorwaar, ik zeg u, ik zal niet meer drinken van wat de wijnstok voortbrengt, tot op de dag waarop ik het nieuw zal drinken in het koninkrijk van God." Nadat zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij naar de Olijfberg. Marcus 14, 24 tot en met 26. Ziet u het? In beide teksten staan twee merkwaardige dingen. Om te beginnen belooft Jezus niet meer te drinken van de vrucht van de wijnstok tot de komst van het koninkrijk van God. Dat is een groot probleem. Zoals iedere Jood uit de eerste eeuw wist, moest er op dat moment van het paasmaal, net na het eten, nog een beker gedronken worden, de vierde beker. Maar Jezus zei dat hij niet meer zou drinken, tenminste niet totdat het rijk zou komen. Vervolgens zongen Jezus en de leerlingen, net als de andere Joden uit die tijd, een lofzang. In het Grieks hymnesantes. Nadat zij van de derde beker hadden gedronken. Zoals de meeste commentatoren erkennen, is dit een duidelijke verwijzing naar het zingen van de psalmen 115 tot en met 118, de laatste Hallel-psalmen. Maar laten we opnieuw niet vergeten wat er ontbreekt. Hoewel Jezus de lofzang zong, zegt Matteüs nog Marcus dat hij dronk van de laatste beker van het paasmaal, de vierde beker wijn. In plaats daarvan zeggen ze dat hij en de leerlingen uit de bovenzaal weggingen, weg uit Jeruzalem, naar de overkant van het dal, naar de Olijfberg. Als wij deze twee dingen bij elkaar optellen, Jezus belofte geen wijn meer te drinken en het stilzwijgen over het feit of hij van de vierde beker dronk, kan de redenering sluitend worden gemaakt dat Jezus zowel verwees naar de vierde beker van het paasmaal als weigerde die tijdens het laatste avondmaal te drinken. Dit was in elk geval de opvatting van de grote 20e eeuwse Joodse geleerde David Daube, die dit een aantal jaren geleden als volgt beargumenteerde. Er staat in Matteüs en Marcus ook een verwijzing naar de vierde en laatste beker wijn van het paasritueel. Daar wordt gezegd: "Ik zal niet meer drinken van wat de wijnstok voortbrengt, tot op de dag waarop ik het nieuw zal drinken in het koninkrijk van God, of het koninkrijk van mijn vader." Dit betekent dat niet van de vierde beker zal worden gedronken, zoals gebruikelijk bij het volgende onderdeel van het maal. Deze beker wordt uitgesteld tot het koninkrijk zal zijn gekomen. Tegen deze achtergrond krijgt de opmerking, nadat zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij naar de olijfberg, meer betekenis. Zij impliceert dat zij direct na het zingen van de lofzang weggingen, zonder van de vierde beker te drinken, en waarschijnlijk ook zonder de zegening van het gezang. Dit onderdeel werd uitgesteld tot de feitelijke komst van het uiteindelijke koninkrijk. Anders gezegd, als wij met Joodse blik naar het laatste avondmaal kijken, maakt Jezus feitelijk zijn laatste paasmaal niet af. Dit is buitengewoon veelbetekenend. Jezus veranderde niet alleen het maal door zijn lichaam en bloed centraal te stellen in plaats van het vlees van het paaslam. Hij schijnt eveneens wel overwogen het paasritueel onvoltooid te hebben gelaten door te beloven niet te drinken van wat de wijnstok voortbrengt en de bovenzaal te verlaten zonder dat te doen. De verwarring die deze handelingen bij de leerlingen hebben opgeroepen, is moeilijk te overschatten. Alhoewel op dit moment van Jezus' openbaar leven waren ze misschien redelijk gewend aan onverwachte dingen. Elk ander Joods paasfeest dat zij ooit hadden meegemaakt, was geëindigd met het plechtig drinken van de vierde beker, de Hallelbeker, de beker van de zegening. Maar dit paasmaal was ingekort. Deze keer was het anders. Waarom? Waarom deed Jezus de gelofte niet van de paasmaalwijn te drinken tot de komst van het Koninkrijk van God? Waarom verliet hij de bovenzaal na het zingen van de lofzang? Jezus' gebed in Getsemane? Het antwoord op deze vragen ligt misschien niet bij het laatste avondmaal zelf, maar bij de gebeurtenissen die gepaard gingen met Jezus op handen zijnde lijden en dood. Een sterk argument ter ondersteuning van de uitleg van David Taube van Jezus' gelofte is te vinden in de weergave van Jezus' doodstrijd in Getsemane. Laten we deze scène nog eens lezen, met het laatste avondmaal en de paasliturgie in gedachten. Toen Jezus met hen aan een landgoed kwam dat Getsemane heette, sprak hij tot zijn leerlingen: "Blijf hier zitten, terwijl ik ginds ga bidden." Petrus en de twee zonen van Zebedeus nam hij echter met zich mee. Hij begon bedroefd en beangst te worden. Toen sprak hij tot hen: "Ik ben bedroefd tot stervens toe. Blijft hier en waakt met mij." Nadat hij een weinig verder was gegaan, wierp hij zich plat ter aarde en bad: "Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Maar toch, niet zoals ik wil, maar zoals gij wilt." Hij ging naar zijn leerlingen en vond hen in slaap. En hij sprak tot Petrus: "Ging het dan uw krachten te boven een uur met mij te waken? Waakt en bid dat gij niet op de bekoring ingaat. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak." Hij verwijderde zich voor de tweede keer en weer bad hij: "Vader, als het niet mogelijk is dat die beker voorbij gaat zonder dat ik hem drink, dat dan uw wil geschiede." En teruggekomen vond hij hen weer in slaap, want hun oogleden waren zwaar. Hij liet hen met rust, ging weer heen en bad voor de derde maal, nogmaals met dezelfde woorden. Daarna ging hij naar zijn leerlingen en sprak tot hen: "Slaap dan maar en rust uit. Nu is het uur gekomen waarop de Mensenzoon wordt overgeleverd in de handen van zondaars. Staat op, laten we gaan. Mijn verrader is nabij." Matteüs 26, 36 tot en met 46. Daar staat het, er is geen twijfel mogelijk. In Getsemane bad Jezus vol droefheid drie keer tot de Vader, in verband met de beker die hij moest drinken. Waarom? Is dat niet een wat merkwaardige manier om naar een kruisdood te verwijzen? Waarom beschreef Jezus zijn dood met de beeldspraak van het drinken van een beker? Over welke beker had hij het? Gezien de paascontext van dit gebed, het is nog steeds paasnacht, en gezien het feit dat hij zojuist de bovenzaal had verlaten, lijkt het antwoord nu duidelijk. Jezus' gebed tot zijn Vader gaat over de vierde beker, de laatste beker van het paasritueel. Hij had net het laatste avondmaal gevierd, waarin hij zijn eigen lichaam als het offer van het nieuwe Pasen vaststelde. Hij had ook net een van de bekers met wijn vereenzelvigd met zijn eigen bloed, dat tot vergeving van zonden vergoten zou gaan worden. Met andere woorden, Jezus identificeerde zichzelf impliciet als het nieuwe paaslam. De consequentie van deze vereenzelviging is ontnuchterend. Tegen de tijd dat het nieuwe paasfeest voorbij is, zal Jezus dood zijn. Dat gebeurt nu eenmaal met paaslammeren. Zij brengen het er niet levend af. Kortom, met zijn instellingswoorden en zijn gebed in Getsemane heeft Jezus zijn eigen lot met het voltooien van het Joodse paasmaal verweven. Als het maal afgelopen en de laatste beker gedronken is, betekent het dat zijn eigen dood gekomen is. Daarom maakt Jezus het laatste avondmaal niet af. Daarom dronk hij niet van de vierde beker. De protestantse commentator William Lane stelt: De beker die Jezus niet nam, was de vierde beker, waarmee de paasbijeenkomst gewoonlijk eindigde. Jezus gebruikte de derde beker, die verband hield met de belofte van de verlossing, om naar zijn eigen op handen zijnde dood te verwijzen, te behoeve van het uitgelezen gezelschap. De beker die hij weigerde, was de beker van de voltrekking. Als deze interpretatie juist is, en volgens mij is zij dat, dan hoeven wij nog maar één vraag te stellen. Voltooide Jezus het laatste avondmaal ooit? En zo ja, wanneer dronk hij dan de vierde beker? Ik heb dorst. Eén ding is zeker. Jezus dronk niet van de laatste beker wijn tijdens zijn kruisweg. Nadat Judas met de soldaten in Gethsemane was gearriveerd, volgden de dramatische gebeurtenissen elkaar snel op. Jezus werd gearresteerd. Hij werd niet alleen voor de Joodse raad van priesters en ouderlingen geleid, bekend als het Sanhedrin, maar ook voor Pontius Pilatus, de Romeinse procurator. Hij werd publiekelijk ter dood veroordeeld, vervolgens gegezeld en bespot, en overgeleverd om te worden gekruisigd. Maar te midden van al dit lijden leggen de evangeliën er de nadruk op dat Jezus niet van de vrucht van de wijnstok dronk. Nadat zij hun spel met hem gedreven hadden, ontleden zij hem van de mantel, trokken hem zijn eigen kleren weer aan en voerden hem weg ter kruisiging. Toen ze de stad uitgingen, ontmoetten zij een Cyreneer, Simon genaamd, en vorderden hem tot het dragen van Jezus' kruis. Gekomen op een plaats die Golgatha genoemd wordt, dat wil zeggen schedelplaats, gaven ze hem met alsem gemengde wijn te drinken. Hij proefde ervan, maar wilde niet drinken. Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar, door om te dobbelen. En daar neergezeten bleven zij de wacht bij hem houden. Matteüs 27, 31 tot en met 36. Dit is het verhaal van Matteüs. Marcus zegt hetzelfde, alleen met nog meer nadruk. Daar boden ze hem met mirre gekruide wijn aan, maar hij weigerde. Marcus 15, 23. Waarom? Het Joodse gebruik stervenden wijn te drinken te geven. Een mogelijke verklaring is te vinden in het oude Joodse gebruik om iemand die ter dood veroordeeld was, wijn te geven. In de Talmud wordt naar dit gebruik verwezen. Wanneer iemand naar zijn terechtstelling wordt gebracht, wordt hem een beker wijn aangeboden, die een korreltje wierook bevat. Want er staat geschreven: geef sterke drank aan hem die ten gronde gaat, wijn aan hem die bedroefd van hart is. Spreuken 31:6. En er is ook geleerd: edele vrouwen in Jeruzalem hadden de gewoonte het te geven en te brengen. Babylonische Talmud, Sanhedrin 43a. In deze overlevering zijn twee dingen interessant. Om te beginnen maakt het begrijpelijk waarom Jezus op zijn weg naar het kruis wijn kreeg aangeboden. Het was een daad van barmhartigheid, bedoeld om zijn zintuigen te verdoven voordat hij de vreselijke pijnen van de dood door het kruis zou ondergaan. Gaan we hiervan uit, dan weigerde Jezus tijdens het dragen van zijn kruis de wijn te drinken, omdat hij op zijn lijdensweg de pijn niet wilde verzachten. Verder kan dit gebruik ook een verklaring zijn waarom Jezus met opzet het paasmaal onvoltooid liet. Hij verwachtte uiteindelijk toch nog te drinken van de vrucht van de wijnstok. Als hij bekend was met het Joodse gebruik om ter dood veroordeelden wijn aan te bieden, wat volgens het Talmud zijn oorsprong in een Bijbels gebod heeft, kan hij ook zonder enige profetische voorkennis van zijn kant in de laatste momenten van zijn leven redelijkerwijs op hetzelfde mededogen rekenen. Hoe het ook zij, wanneer wij van de kruisdraging naar Jezus laatste ogenblikken voor zijn dood gaan, treffen wij iets verrassends. We zien dat Jezus uiteindelijk wel van de vrucht van de wijnstok dronk. Zowel Marcus als Matthäus zegt dit met zoveel woorden. Een van de omstanders ging een spons halen, drenkte die in zure wijn, stak hem op een rietstok en bood hem te drinken. Matthäus 27:48 en Marcus 15:36. De meest gedetailleerde beschrijving van Jezus dood staat echter in het evangelie van Johannes. Volgens Johannes nam Jezus niet alleen de wijn van zijn terechtstelling aan, maar vroeg hij vlak voor zijn sterven expliciet iets te drinken. Hierna, wetend dat nu alles was volbracht, zei Jezus, opdat de schrift vervuld zou worden: ik heb dorst. Er stond daar een kruik vol zure wijn. Zij doopten er een spons in, staken die op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus van de zure wijn genomen had, zei hij: het is volbracht. Daarop boog hij het hoofd en gaf de geest. Johannes 19:28-30. Kijk wat daar gebeurde. Toen Jezus zei: het is volbracht, verwees hij niet alleen maar naar zijn leven of zijn messiaanse zending. Hij zei dit immers pas nadat aan zijn verzoek was voldaan om iets te drinken, toen hij van de zure wijn genomen had. Waarom? Wat betekent dit? Als we Jezus' gelofte bij het laatste avondmaal en zijn gebed over het drinken van de beker in Gethsemane in gedachten houden, wordt de zin van deze laatste woorden duidelijk. Het wil zeggen dat Jezus inderdaad de vierde beker van het Joodse paasmaal dronk. Het betekent dat hij in feite het laatste avondmaal afrondde. Maar dat deed hij niet in de bovenzaal, maar aan het kruis, op het moment van zijn sterven.
Thank you.
het nieuwe offer van het nieuwe paasfeest. Als deze uitleg klopt, dan volgen daar tenminste 3 dingen uit over hoe Jezus zijn eigen dood interpreteerde. Om te beginnen verlengde Jezus zijn laatste paasmaal. Hij sloot zijn eigen lijden en dood erbij in door de gelofte te doen niet van de laatste beker van het laatste avondmaal te drinken. Op die manier was het laatste avondmaal niet zomaar een symbolisch gebaar over hoe hij zou gaan sterven. Het was een profetisch teken dat feitelijk zijn lijden en dood in gang zette. Een teken dat niet volledig af was totdat zijn leven beëindigd was. Vervolgens openbaarde Jezus door in Getsemane 3 keer te bidden dat de beker hem voorbij mocht gaan. Dat hij zijn eigen dood in termen van het paasoffer opvatte. Immers, als de laatste beker van het maal was gedronken, zou zijn eigen offer voltooid zijn en zijn bloed vergoten, zoals dat van de paaslammeren. Natuurlijk is de volgorde binnen het nieuwe paasfeest omgekeerd. Bij het oude paasfeest kwam eerst het offeren van het paaslam en dan pas het eten van het vlees. Omdat Jezus voor zijn dood het nieuwe paasfeest moest instellen, stelde hij het in als gastheer en als offer. Ten slotte, en dit is het belangrijkste punt, door te wachten met het drinken van de 4e beker van het paasfeest tot het moment van zijn dood, verbond Jezus het laatste avondmaal met zijn dood aan het kruis. Door niet te willen drinken van de vrucht van de wijnstok tot zijn laatste ademtocht was gekomen, verenigde hij de offergave van zichzelf onder de gedaante van brood en wijn met de offergave van zichzelf op Calvarië. Beide daden verwoorden hetzelfde. Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Lucas 22:19. Beide daden werden verricht tot vergeving van zonden. Matthäus 26:28. En als losprijs voor velen. Marcus 10:45. Kortom, door middel van het laatste avondmaal maakte Jezus van het kruis een paasfeest. En door middel van het kruis maakte hij het laatste avondmaal tot een offer. Het is de moeite waard even stil te staan bij deze link tussen het laatste avondmaal en het kruis. Tussen Witte Donderdag en Goede Vrijdag. Voor de meeste christenen is de gedachte dat Jezus dood een offer was, een gegeven, bijna een gemeenplaats. Maar dat was het niet voor de eerste de beste Joodse voorbijganger, die toevallig de kruisiging zag gebeuren. Alles wat hij gezien zou hebben, was weer zo'n martelende Romeinse terechtstelling. Niet een offer. Daarvoor heb je een priester, een offer en rituelen nodig. Geen van die dingen was op Calvarië aanwezig. Wat maakte dan dat de eerste christenen naar de kruisiging verwezen als naar een offer? Het antwoord is: het laatste avondmaal. Want zowel een priester, een offer van lichaam en bloed, als een ritueel waren bij Jezus laatste paasmaal aanwezig. De protestantse theoloog A.E.G. Rawlinson zegt hier in zijn studie over het laatste avondmaal het volgende over. Door zijn op handen zijnde lijden al vooraf betekenis te geven, maakte Jezus het in feite voor alle tijden tot iets wat het anders niet geweest zou zijn, namelijk een offer voor de zonden van de wereld. Door het laatste avondmaal wordt Calvarië een offer. Niet de dood op Calvarië op zich, maar de dood op Calvarië zoals het laatste avondmaal haar uitlegt en de aanwijzing geeft voor de betekenis ervan. Het offer van onze Heer. Dit is een van de grootste geheimen van het laatste avondmaal. Een geheim dat alleen door indringende studie van het paasfeest ontsluierd kan worden. Als we vanuit de Joodse liturgie de maaltijd en het kruis bekijken, wordt duidelijk dat Jezus zelf beide gebeurtenissen als een enkel offer beschouwde. Daarom verbond hij het offer van zijn lichaam en bloed in de bovenzaal met het offer van zijn lichaam en bloed op het kruishout. Daarom stelde hij een nieuwe paasliturgie in, die rechtstreeks met zijn dood verbonden was. Samenvattend, door tot vlak voor het moment van zijn sterven te weigeren de laatste paasbeker te drinken, bracht Jezus alles samen wat er tussen Witte Donderdag en Goede Vrijdag met hem zou gebeuren. Het verraad, de maaltijd, zijn zielenangst, lijden en dood. En maakte dit alles tot een nieuw paasfeest, dat gevierd zou worden tot gedachtenis aan hem. Als gedachtenis aan zijn nieuwe paasfeest stelt de Eucharistie daarom niet alleen de daden van Jezus in de bovenzaal tegenwoordig, maar ook het offeren van Jezus op Calvarië. Beste luisteraars, dit was het einde van hoofdstuk 6, de vierde beker en Jezus dood. Morgen lezen wij verder en dan is het tijd voor hoofdstuk 7, de Joodse wortels van het christelijk geloof. En dit in het boek Jezus en de Joodse wortels van de Eucharistie, geschreven door Brent Petre. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.